Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Bruce Stol, samen met Nicky van der Gijp en Marten Haven.
Hij speelt die vriendelijke oom en ik heb het idee dat dat niet helemaal klopt. Maar ja, de prestaties spreken voor zich.
Ja, daar zijn we weer. Het is donderdag 18 augustus en niemand minder dan Nicky van der Gijp en Marten Haven zijn er bij wij op een prachtig avondje voetbal. Staat ons te wachten, denk ik.
Zeker.
Ja. Er is genoeg te bespreken. En dat gaan we dan ook maar doen.
Ja, gisteravond barstte het ineens los, hè? Al het voetbalnieuws, onder andere over Manchester United.
Zo.
En nou ja, goed, we hebben het bijna nooit over die club en over dus de trainer. Dus laten we verandering een keer te doen is wel lekker.
Ja, nee, maar dat is best grappig hoe dat natuurlijk op onze redactie gaat. Daar mag Nicky helemaal niet over meepraten, want die is daar eigenlijk niet bij. Maar wij hebben het daar wel vaak over van, ja, moeten we nou weer Manchester United bespreken? Barcelona komt vaak aan bod, maar dat is wel gewoon, er zijn elke dag van die kleine aanpassingjes van dat er weer nieuwe dingen zijn. En dan moet je het er eigenlijk toch over hebben, zoals gisteren bij United met João Félix. En
mogelijk nieuwe eigenaar.
Casemiro.
Hoe zei je dat?
João Félix.
João Félix. Vind ik mooi uitgesproken.
Ja. Dankjewel.
Je zou bijna gewoon een eigen Manchester United podcast oprichten.
Die bestaat toevallig. Toch?
Glory Man United.
Volgens mij ook.
Brian
Suarez Duarte. Volg die vrouw. Maar wij gaan het straks over Manchester United hebben. Toch weer. Sorry voor de mensen die er zijn. Maar we gaan het over de nieuwe dingen hebben. Maar we gaan het ook over de Conference League hebben. Nicky, naar welke wedstrijd kijk je het meest uit?
Ik heb echt super veel zin in Twente. Ja? Omdat ik echt heel erg benieuwd ben wat Twente, wat ik best wel hoog inschat eigenlijk. Ja. Wat die nou tegenover dit Fiorentina, die volgens mij Jovic onder andere de rust geven. Wat ze daar tegenover kunnen zijn en hoe groot dat verschil eigenlijk is.
Ja, ik sprak vanochtend nog even een Twente supporter en die had het erover dat Jovic waarschijnlijk toch wel weer zou gaan spelen. Dat is natuurlijk ook een beetje een spelletje van die trainer en zelfs van die pers, denk ik. Maar hoe zou jij het aanvliegen als je Twente was? Want zou je daar zeggen van oké, we moeten echt de schade beperkt houden en in de goalsvesten knallen?
Ja, ik weet niet. Ik vind Ron Jans niet het type trainer daarvoor die zegt van laten we hier de nul gaan voetballen en het proberen thuis af te maken.
Zag je hem even charmant doen trouwens op die persconferentie?
Aan het begin, ja? Tegenover de journalisten.
Ja, wat fijn dat jullie gekomen zijn.
Vond je dat matig?
Even context. Ja, vorige week in Belgrado was er niemand. Niemand voor Ron Jans in ieder geval. Het steekt hem dan toch een beetje.
Ja, nou goed. Ja, Ron Jans is niet mijn favoriete trainer.
Nee, hoezo niet?
Niel ook niet. Niels favoriet.
Niel ook niet?
Nee.
Ron Jans is een van mijn favoriete trainers.
Ja.
Ik vind dat die het buiten gewoon goed gedaan hebben. Alle clubs van Heerenveen viel een beetje tegen. Maar als jij de beker wint met Zwolle, nu gewoon vierde wordt met Twente en Europa, bijna gewoon conflict hadden, ben je echt een fantastische trainer. En samen met Jan Streur vind ik het echt uniek wat ze neerzetten.
Ja.
En dan is het heel leuk dat je ook een beetje met die pers speelt.
Ja. Dit is dus wel. Hij kan alle standpunten innemen die je wil. Serieus.
We hebben gewoon tegenovergestelde van Niel.
Thomas Hoogeling heeft in de Volkskrant die column, de flexibele opiniemaker. Ja. Hier zit hij.
Nou, ik vind hem wel een legend, Thomas Hoogeling.
Ik
vind
ook.
Hem heel erg grappig.
Maar wat heb je tegen Ron Jans?
Nou, ik vind het allemaal. Ik heb heel erg het gevoel dat het een act is. En volgens mij presteert hij best wel goed. Maar als je hoort van, je hebt wel eens van mensen uit de voetballerij gehoord dat het best wel gewoon achter de schermen een nare man is. En hij speelt een beetje gewoon, hij speelt die vriendelijke oom. En ik heb het idee dat dat niet helemaal klopt. Maar ja, de prestaties spreken voor zich.
Maar zo ziet hij er wel uit.
Ja, zo ziet hij er wel uit. Dus ja, en dat staat me een beetje tegen. Maar ik bedoel, het is ongetwijfeld een goede trainer, want hij heeft heel goed gepresteerd.
En je hoeft denk ik als goede trainer niet per se een aardig mens te zijn, toch?
Oh, dat is zeker waar.
Dat is verder
geen. Maar ik ben wel groot fan van aardige mensen.
Ik ook.
Ja, ik heb daar ook al wat mee hoor, met aardige mensen. Ja,
maar waarom werk je dan hier?
Ja, dat vraag ik me echt elke dag af als ik wakker word. Ja. Maar inderdaad, hij doet dat wel. Hij doet het wel.
Hij
leuk.
Doet dat slim.
Ja.
En ja, dat is leuk. En,
een beetje aandacht afleiden misschien ook.
Ja, het zal echt niet vandaag op de voorkant van de krant staan van de...
Corriello dello Sport.
Ja, Ron Jans.
Dubbele punt.
Geweldige trainer of iets. Dat zullen ze denk ik niet gaan. Nee, ik denk dat ze over een week Ron Jans al lang vergeten
misschien
zijn.
Ben ik ook een beetje salty. Ik bedoel, goed.
Het ja. is, nou, maar wel interessant wat hij ook zei. Of wel interessant iets wat hij zei is... we gaan ons niet aanpassen.
Nee, heel Nederlands natuurlijk. En de wedstrijd is over twee wedstrijden. Ja goed, dat is wel enorm cliché ook natuurlijk. Maar ja, persoonlijk zou ik zeggen, het gaat om die tweede wedstrijd. En je moet zorgen dat je een goede uitgangspositie hebt. En als jij vandaag de pot dichtbouwt en daarmee verlies je met 1-0, dan is dat denk ik best wel een goede uitgangspositie. En die kans wordt wel groter als ze zich tactisch iets aanpassen. Want ze spelen natuurlijk best wel met hoge pressing.
Ja, maar misschien vindt Jans dat echt totaal niet. En denkt hij van, ja, dit is de speelstijl waar wij het best bij renderen. Ja, en we kunnen dat misschien helemaal niet.
Veel ruimte weg toch best wel.
Ja, maar zeker.
Daarbij, als je Twente heeft toch vorig jaar in de grote wedstrijden uit bij Feyenoord, thuis tegen Feyenoord. Ze probeerden altijd wel hun eigen spel te spelen. Dat zegt niet dat dat altijd lukte. Nee. Want ze werden al die wedstrijden altijd wel achteruit gedrukt. En dat zal vanavond ook alweer gebeuren. Maar ik denk dat je vanuit je eigen principes wel gewoon moet proberen je eigen spel te gaan spelen.
Ja, vanuit je eigen principes. Maar dan zou ik niet per se die hoge pressing... altijd toepassen.
Ja, maar die hoge pressing, die moet je natuurlijk wel een beetje aanvoelen. Als het niet loopt en je wordt de constant onderuit gespeeld, dan ga je natuurlijk vanzelf achteruit lopen.
Ja, maar dat is ook een beetje dubbel, toch? Want volgens mij zie je best wel vaak bij Nederlandse ploegen die dan in het buitenland heel gaan pressen, dat dat ook wel werkt, omdat gewoon ze dat toch minder gewend zijn tegenstanders. Nou ja, dat zal voor Fiorentina ook wel gedeeltelijk gelden, maar nou ja, het is allemaal niet heel snel achterin, hè?
Nee, helemaal niet. Maar ik vind het wel een beetje cliché om te zeggen dat Nederlandse ploegen altijd maar zo naïef zijn natuurlijk.
Nee, juist niet. Maar dat het ook tegenwoordig juist wel effectief is. Heb je ook gezien aan Feyenoord om juist de pressen uit.
Ja, tuurlijk. Nou, en ik denk dat Twente daar ook gewoon de ploeg voor heeft. Maar... Ik denk dat Twente ook helemaal niet de ploeg heeft om lekker achteruit te gaan hangen. Die moeten voetballen en eigen spel spelen.
Ja? Ik denk dat ook hoor. Ik denk dat ook. En wat denk Jans niet zeg maar wel bedoeld is... Nou, hij gaat natuurlijk wel accenten verleggen. Ik bedoel, ja, je kan natuurlijk die hoge pressing of wat ze in ieder geval willen... Dat gaan ze wel stiekem blijven doen, denk ik. Alleen misschien wel minder, weet je wel? Van dat, je het,
dat hoop ik wel.
Dat je, het, dat je 20 keer zo'n actie zet per helft en niet 45 minuten lang.
Nee, nou, ik denk dat je als jij bij iedere uitrol van die keeper ze maximaal vast gaat zetten, dat je met die lange bal nog best wel eens in de problemen kan komen.
Ja, waarom?
Waarom? Omdat zij natuurlijk wel gewoon echt veel duelkracht hebben ook.
Ja.
Zeker relatief gezien.
Ik denk sowieso ook dat Twente met de ervaring die zij hebben... Want ze hebben gewoon wel veel jongens met Europese ervaring. En dat zijn wel de jongens die deze wedstrijd gewoon wel een beetje sturing moeten geven aan het elftal.
Oh, ze hoeveel hebben Europese wedstrijden ook weer?
Hoeveel Europese wedstrijden?
Ja, dat was jouw feitje toch vorige keer, of niet? Was het jouw feitje?
Dat was niet mijn feitje.
235, man.
235.
6 spelers met de Champions League ervaring.
Zeker weten. Jullie verwachting voor vanavond?
Kleine overwinning, Fiorentina.
Ik zeg 2-0 Fiorentina.
Okay, ik denk 0-0.
Zo, dat zou een gruwelijke uitgangspositie zijn.
Ja. Ik heb zo'n gevoel. Ja. AZ dan? Net wat mindere tegenstander, minder aansprekend. Wel leuk. Gil Vicente.
Ja man, ik vind dat heel gek. Die Portugese subtoppers die lijken zich met de jaren af te wisselen. Je hebt natuurlijk de traditionele drie grote clubs. Braga, en dan heb je het ene jaar heb je Estoril in Europa. Arouca toen tegen Heracles. Portimonense, ik snap dat niet. Ik snap dat niet.
Ja, veel wisselingen daar ook qua spelers. Hè? Echt, ja, als je dat gaat vergelijken met...
Zaakwaarnemers die je vrienden in de pap hebben.
Als je dat gaat vergelijken met Nederlandse clubs bijvoorbeeld, is daar een veel groter verloop van spelers.
Ja.
Dus ja, dat kan ook dat er dan opeens echt een kwaliteitsinjectie is of dat andere teams weer heel erg achteruit gaan.
Wat ik sowieso lijf vind in Portugal, daar zat ik net naar te kijken. Wij zijn geen Nederland wel als dat het verschil tussen de top en de subtop groot is. Gil Vicente werd vijfde en die zijn op 40 punten achterstand van Porto geëindigd.
Ja, ja, Broes is niet onder de indruk, maar als je ziet in de tweede Bundesliga kun je 2 speeldagen voor het einde nog kampioen worden, ja, en nog zeker. Laatste worden.
Zeker.
Ja goed, als jij onder de top 4 kijkt op Guimarães na, zijn het allemaal echt wel kleine stadions, kleine clubs. Die budgetten zijn niet hoog.
Ja, ik zat net de samenvatting van Arauca tegen Gil Vicente te kijken. Dat zag er echt, dat stadion no ziet er niet uit. Ja, nee. Moet ik zeggen, ik heb wel een paar stukjes van Gil Vicente zitten kijken, omdat ik toch een beetje wilde voorbereiden. En er was één speler die me wel opviel bij hun, die echt goed kon voetballen. Ik ga zijn naam niet proberen uitspreken, maar ze hebben een Japaner op het middenveld lopen. Die heeft echt een echt een hele goede trap in zijn benen. Als ik dan iemand een beetje uit wat ik heb gezien moet aanwijzen...
Zeg je let vanavond
op een Japaner waarvan je de naam niet uit wil spreken?
Nou, ik weet zijn naam ook niet meer, want het was een beetje moeilijk, maar...
De Nakamura van Gilles Vicente.
Precies. Het niveau ligt echt zo laag.
Laten we het over AZ hebben, want daar is nog steeds echt wat een en ander aan de hand. Bazour is nog niet fit. Van Heusen is er nog niet bij. Odgaard mis je. Carlson mis je.
Ja, ik heb zo'n grote fout gemaakt met die Carlson in mijn coach van het jaar zetten. Mm-hmm. Want daar heb ik nu al weken niks aan. En ik durf hem ook niet uit te halen, want dan ben ik bang dat ik hem later weer vergeet. Maar dat valt me op zich van hem persoonlijk een beetje tegen. Maar aan de andere kant is dat natuurlijk wel de reden dat Van Brederode kan excelleren. En daar geniet ik wel heel erg van, dus dat vind ik wel leuk.
Ja, alleen AZ kan hem wel heel goed gebruiken. Ja, ik bedoel, dat mis je nog wel bij AZ, vind ik. Ook als je dan van de week weer kijkt tegen Sparta.
Ja, hij is natuurlijk van buitengewone kwaliteit voor AZ. Maar ze hebben ook niet heel slecht geloten. Ik bedoel, in de zin van... Ze begonnen tegen Goethe in de Eredivisie. Dat is lekker. Dundee is een goede tegenstander. Ja, dat zei Kenneth hier vorige week verkeerd. En nu heb ik het van hem overgenomen. Nou ja, goed, ze hebben van Sparta gewonnen. Is ook niet een hele slechte start. En dan heb je nu Juventus. Dus op zich makkelijke tegenstanders.
Nee, ik vind dat er geen excuus voor zijn voor AZ. Deze ploeg moet je gewoon makkelijk opzij zetten.
Ja, wel een hele goede Japan hoor.
Dat is zeker waar, maar nee, kom op, weet je, Gil Vicente, de nummer 5 van Portugal.
Ja, maar het is
we mogen toch wel die arrogantie hebben als Nederlandse ploegen soms. Kom op, we zijn toch wel een stapje omhoog gegaan.
Maar wat is AZ? AZ is de nummer 5 van Nederland.
Ja, oké, één slecht jaar gehad. Normaal is AZ natuurlijk best wel dicht tegen de top 3 aan.
Ja, dat is zeker waar.
En dat zeg ik als iemand die AZ heel onsympathiek vindt.
Ja.
Dat is ons vorige week absoluut duidelijk geworden, jullie allebei.
Nou ja, het is een beetje inschat hoe goed Gil Vicente lijkt, maar normaal gesproken is AZ wel de favoriet.
Makkelijke overwinning dus, hoor ik bij beide.
Ik lang zit analyseren en kom wel tot de conclusie.
Stugge ploeg.
Ja. Eén van de twee gaat het doen.
Ja, ja, ze kunnen één van de twee. Ja, die moet ook natuurlijk.
Laten we wel even oprecht even wat beter erin gaan zitten.
Nee, het staat echt nergens. Het wordt 3-0 AZ.
Ik denk 4-1.
Ik hoop zo'n grote overwinning. Ik denk toch iets minder. Ik denk 2-0. 2-0 voor AZ. Maar ook dat is prima. Dan kan je volgende week kan je ook wel met een gerust hart kan je hem gaan binnenslepen.
Ja, het scheelt in ieder geval als je daar niet hoeft te winnen. Dan loop je niet per se in dat clichématige Portugese countermes.
Ja, ik vind sowieso dat... er wordt altijd zo'n groot voordeel van gemaakt als je eerst uitspeelt. En dat kan ook wel fijn zijn. Maar wat ik bijvoorbeeld vorig jaar bij fijn had... Ik vond het juist veel fijn als wij eerst thuis speelden. Omdat je uit toch soort van... Vaak in die ambiance een beetje wordt meegenomen. Of in het spel van de tegenstander. En dan weer met de kut uitgangspositie thuis moet gaan voetballen. Terwijl thuis kan je gewoon lekker... Meestal, de Nederlandse clubs thuis in ieder geval veel beter af.
Maar het is net wat voor een ploeg je bent. Want als jij een hele goede counter hebt... Dan is het op zich wel lekker als jij uit de ruimte krijgt. Weet je wel? Als je thuis gewonnen hebt en je kan uit gaan counteren. Maar ja, het is dus ook voor iedere ploeg is dat anders.
Bij Nederlandse ploegen zijn toch wel meer van het lekker willen domineren, de balletje rond willen laten gaan.
Normaal gesproken zeker, ja.
Over domineren gesproken. Feyenoord wil dat gaan doen, denk ik, met Igor Paixão.
Oh, hij spreekt goed uit.
Ja, toch? Ik ben wel heel erg benieuwd naar hem. Ik weet niet hoe jij dat hebt, ook als mede Feyenoorder.
Ik ook heel erg. Ik vond ook de announcement echt fucking vet. Omdat die Jiménez natuurlijk wel 100 filmpjes gepost dat hij naar Feyenoord kwam. Toen hij de transfer van Rasmus had hij volgens mij verklapt tijdens de persco. Toen daarna had hij gezegd, ik ga alle transfers vanaf nu ga ik wel announcen. Nou, wel heel leuk gedaan van het Feyenoord Media Team. Dat ze toen een foto, een soort sneak peek door hem hebben laten posten op zijn Twitter. Ja, dat is super vet. Wat ik heel erg vind, is dat hij lijkt in alles wat hij doet op Sinisterra. Echt precies. Hij lacht zoals hem. Hij praat zoals hem. Echt gewoon.
Hij is alleen kleiner.
En ouder.
Toch? Ja, dat is waar.
Nu ook nog ouder?
Is hij toch?
Ja, misschien een jaartje ouder, denk ik wel, ja. Ja, voor dat geld mag hij er wel.
Gewoon gokje wagen, zeg je ook.
Nou, ik vind geen gokje wagen voor 7, 8 miljoen waar ze over praten. Dat vind ik geen gokje meer wagen, zeker voor Feyenoord niet.
Nee. Ja, maar dat is toch wel de huidige markt. Ik bedoel, dit is gewoon, dat hebben we al vaker benoemd, maar dat is lang niet meer zoveel geld als het was. Je koopt niet de garantie op een fantastische speler. Volgens mij heeft Ajax een paar jaar geleden, toen spelers nog aanzienlijk minder waard waren, bijna 30 miljoen betaald voor Antony aan São Paulo. 5, 26 miljoen.
Dat zou ik niet meer zeggen. Was ook 18 miljoen geloof ik.
Dat is ook fucking duur. Dus als je het in dat perspectief zet, is dit toch niet een hele dure voetballer?
Nee, maar kom ook niet van de grootste club van Brazilië natuurlijk.
Nee, ik kom niet van São Paulo. Nee, dat is waar.
Nee, en Ja, Idrissi maakt volgens wat ik heb gehoord nog niet heel veel indruk. Ook op de trainingen niet.
Raar toch? Ook wel raar dat dat er niet uitkomt. Dat het er bij Ajax niet uitkwam, dat het er nu niet uitkomt.
Ja, terwijl hij echt... Het was niet 1 jaar in de Eredivisie het goed deed. Hij heeft het gewoon 3-4 jaar wel echt goed gedaan in de Eredivisie.
En bij Groningen deed hij het ook op Groningsniveau echt heel goed.
Ja, maar het is natuurlijk wel wat hij misschien een beetje tegenschreeft. Het is altijd natuurlijk hetzelfde wat hij doet. En als dat niet loopt... Hij zit niet heel veel variatie in. Nee. Het is naar binnen komen met een heel goed rechterbeen. Maar als dat dan gaat lopen, dan valt alles weg.
Hoeveel spelers kennen we niet die dat doen? Waar die als enige handelmerk hebben.
Oh ja, maar dat zijn wel vaak hele goede spelers.
Dat, ja, precies. Ja, de grote Kommerlijn.
Dus, en Wollemar kon ook nog niet echt helemaal...
Nee, zeker niet. Maar laten we even naar Pachau blijven kijken. Dat worden wel leuke dribbles om te zien in ieder geval. Als je de statistieken mag geloven. Echt een dribbelkoning.
Eén hoogste van de Serie A, toch? Terwijl hij bij een hele kleine club speelt. Nou, komt hij daar waarschijnlijk ook wel vaak in de counter terecht. Dat is natuurlijk een hele grote verandering voor hem zijn. Want hij speelde vorig jaar nog op tweede niveau, volgens mij. Dus dan ga je eerst al naar in principe een rechte rijtje ploeg in Brazilië. En dan ga je nu naar een topploeg in Nederland, waar je wel, nou, kijk naar het weekend, echt tegen een muur aan gaat voetballen en in de kleine ruimtes.
En hoe lastig is het dan dat in Brazilië ligt het tempo natuurlijk behoorlijk laag. In de Eredivisie ligt het niet belachelijk hoog, maar wel een stuk hoger. Denk je dat dat lastig voor hem is?
Ja, tuurlijk. Dat is heel erg lastig. En ik ben bang dat hij die tijd die hij nodig heeft om daar zich aan te passen niet gaat krijgen. Het voordeel wat hij denk daarbij wel weer gaat hebben is als hij straks tegen de gemiddelde rechtsback uit de Eredivisie komt, kan hij wel zo lol op. Want die zijn natuurlijk wel vaak wat minder atletisch dan die in Brazilië.
Ja.
En hij is zo snel als de brandweer. Dus dat zal wel zijn wapen moeten worden. Net als bij Sinisterra, bij Feyenoord was dat natuurlijk... Ja, hoe snel hij was, dat was natuurlijk zo'n wapen.
Ik zou gelijk een Braziliaanse vlag kopen als Feyenoord supporter.
Nou dan ben je nog niet goed ingelicht. Er was zaterdag bij Feyenoord. Ze hebben van elke speler, elke nationaliteit, hebben ze een vlag. Die ze aan het wapperen zijn bij de opkomst. Elke nationaliteit die we in de selectie hebben.
Mooi.
En de Braziliaanse vlag hing er ook al tussen. Terwijl die er nog niet
maar
is.
Maar door de club, door de supporters?
Nee, door de supporters.
Ja, dat is wel een stuk vetter.
Dus we moeten straks nog een Tsjechische vlag bij, een Argentijnse
vlag.
Ja,
precies. Want ik wilde net vragen, zijn die voor Hanko en voor Boulaude?
Boulaude. Ja, een Argentijnse vlag hadden ze denk ik al.
Ja.
Voor Senesi. Ja, maar een Tsjechische moet er nog bij komen. Ja.
Ja, dat schijnt ook Feyenoord Transfermarkt meldt dat het de goede kant op gaat met die twee.
Ja, ik vind het echt knap van Feyenoord hoe ze toch hebben doorgepakt. Dat heel veel mensen, en ook die jongens die zijn gebleven, heel veel twijfels hadden over of dit nog goed ging komen. Er zijn nog 4 spelers straks over van de finale als Ursus weggaat.
Ja.
Ja, en als je dan kijkt dat Feyenoord straks gewoon op elke positie dubbel bezet is met allemaal jonge, talentvolle voetballers.
Dat heb je het goed gedaan,
denk ik.
Heb je het
ja,
goed
wel ook echt een uitdaging voor Slot. Want ondanks dat Feyenoord natuurlijk vorig jaar echt een revelatie was, was dan wel een groot gedeelte van het elftal bij elkaar. Die kenden elkaar wel goed. Nou, nu heb je dus en die speelprincipes en gewoon nog daarnaast moet je elkaar leren kennen. Dus dat is wel een extra uitdaging.
Zou elke speler die gehaald zijn ongeveer op het niveau qua salaris zitten van wat Thomas Verheid verdient bij ADO Den Haag?
Wij hebben alleen nog maar spelers van buiten EU, dus dat denk ik wel.
Ja, nou.
Nou.
Thomas Verheid zit op 5 ton.
Verheid.
Thomas Verheid niet. VOC iets Thomas Verheid wel.
Ja, 4,5 denk ik, Thomas Verheid. Maar ja, het is bizar. Een paar weken geleden was hier ook iemand die had het erover dat Verheid in 3 jaar 1 miljoen zou verdienen. Toen schrok ik me al helemaal een hoedje.
Dat is iets meer.
En nu is het 5 ton. Het verhaal schijnt te zijn dat...
per jaar.
Ja, 5 ton per jaar. Het verhaal schijnt te zijn dat Verheid in Vietnam in 2 jaar 8 of 9 ton netto kon verdienen. En dat ADO heeft gezegd van ja, we willen dat je blijft. En nou ja, dan ben je als Verheid natuurlijk gek als je zegt oké, doe dan maar voor 1,5 ton. Ja, Kuyt mocht 1 speler kiezen die zou blijven. Dat is Verheid geweest. Ja, die is echt tot ongekende hoogte uitgegroeid. Want dat was bij Goed was dat echt nog een oké KKD-spits waar iedereen een beetje om lachte. Bij Almere werd het iets beter. Bij ADO was hij heel goed. Maar als jij 5 ton per jaar betaalt voor Thomas Verheid, wat een hele aardige guy is met een prachtige baard, dan heb je gewoon je scouting niet op orde. Want als je 5 ton...
Hij heeft niks met scouting te maken.
Jawel, want als je 5 ton uit kan geven aan een speler, dan moet dat niet Thomas Verheid zijn.
Maar de scouting maakt toch...
Hoezo niet?
De scouting kan toch genoeg alternatieven hebben? Dit is toch gewoon het beleid van bovenaf?
Ja, maar dat is toch een rare keuze om
absoluut,
5 ton
maar
aan
de scouting, de scouting okay, is nou denk ik de verkeerde die...
Oké, okay, nou goed, maar dan maak je niet de goede keuze in je spelersbeleid.
Absoluut.
Het gaat helemaal nergens over. Ik ben het niet helemaal met je eens, als je een spits hebt die er in feite elk jaar meer
Mickey,
dan 30...
Vijf ton. Maar dat verdient 50% van de Eredivisie niet. Meer dan
is hij niet goed genoeg voor de Eredivisie?
Nou, ik weet niet of het per se goed genoeg is. Hij heeft unieke kwaliteit en ik denk dat je daar in de Eredivisie ook wel wat aan hebt. Maar ik zou niet, als ik FCM of Go Ahead was en ik kon nu transfervrij Thomas Verheid oppikken, zou ik het niet doen.
Nee, maar, dat misschien niet. Maar ik denk als je als echt een pinch hitter of echt een aanspelpunt een ander plan dan je normaal zou hebben, is het jongens vrij denk ik.
Vijf ton, maat. De spelersbegroting van hun Eindhoven is 9 ton. Daar werkt 4 man op kantoor.
Ik weet niet wat jij met Nieuw hebt afgesproken voor die dailies, maar 5 ton is toch echt bizar. Dat kan niet. Dat kan.
Het beleid bij ADO, daar hebben we toch al...
Nee, zeker.
Maar jaren onze vraagtekens.
Ja, nee, maar...
Ook binnen de selectie toch. Qua verhouding is dat niet oké.
Toen hebben ze Beugelsdijk, Immers, Meijers gesaneerd. Die zaten zo 2,5 ton zaten die op.
Ook heel
was al heel veel geld. Nu betaalt hij 1 guy. 5 ton. Ja, dan kun je gewoon echt 3 eredivisiespelers een stapje omlaag door laten maken.
Nee, en ik denk daarbij ook dat ADO had van die 5 ton... hadden ze wel een beter team op kunnen stellen dan dat ze nu hebben in ieder geval.
Sowieso. Echt, het is echt, ja, ik vind het echt ongekend. Ook als club, man. En Kuyt heeft er al over gezegd dat het geen probleem is in de selectie. En ik denk dat als Verheid 30 maakt, dat ook wel gewoon zo is. Maar ja, als hij niet gaat scoren of geblesseerd raakt...
Ja, of iemand anders die er opeens 20 in schiet.
Ja.
Die gaat er ook denken zwart, van... Ja.
Doe mij maar 4,5. Nee. Nou, ik vind het echt ongekend. Ik vind het armoede om 5 ton te betalen aan Thomas Verheid.
Dat is waar. Zou ADO van die 5 ton niet Jens Zorns gaan nog een jaartje kunnen pogen om naar Den Haag te komen?
Dat soort spelers, daar kun je bijna aan gaan denken. Ja.
Die hebben Feyenoord niet zoveel meer te zoeken, denk ik.
Ik vroeg een stijl van achterover.
Nee? Nee, joh. Straks die Argentijn komt, hebben we 2 nummer 10's. En ik denk dat... Die jongen is nu 34. Even lekker 2 jaar bij ADO voetballen.
Dus jij denkt niet dat hij uiteindelijk weer in de baas staat bij Feyenoord?
Nee, dit jaar niet meer. Het is nu echt, is het echt afgelopen. Maar dat zeg ik denk al 4 jaar.
Ja, ik had de Bundesliga altijd een mooie competitie voor hem gevonden.
Hij is ook wel best wel vaak mee in
Ja, Hoffenheim en zo, toen Schreuder er zat.
Ja, Utrecht weet ik niet of die nu nog nodig hebben. Maar ik denk dat ADO zou die wel...
Ik denk dat hij voor heel veel eredivisieclubs onder de top 5 zeker een hele goede speler is.
Nee, kunnen die hem betalen? Want ik doorstrijf er niet volgens mij geen lullig salaris.
Nee, diezelfde. Hoe heette die? Ted Troost, die toen bij Feyenoord... Sjaak Troost. Die iedereen bij Feyenoord heeft geld erbij. Hup, jij een miljoentje.
Hij
ja,
is niet bang voor Tapia.
Nee, jezus.
Dat is wel een van de beste interviews ooit.
Ja
ongelooflijk.
Ja, goed.
Ja, over bizarre dingen en bizar beleid gesproken. Daar zijn we. Manchester United.
Glory, glory, Man United.
Ja. Wat is er gisteren nou allemaal gebeurd? Ik weet niet waar ik moet beginnen eigenlijk.
Ja, ik... het grootste nieuws voor mij was die gozer die van Ineos en van Nice, die 13 miljard heeft, die mogelijk Manchester United wel wil kopen. Je leest heel vaak van dat soort dingen. Volgens mij klopt er 99% niks van. En het interessante vind ik daaraan, heel veel mensen die kopen clubs uit een oogpunt van sportswashing, City, PSG of andere redenen. Maar die Glazers hebben het echt gekocht om geld te verdienen. Die trekken... gewoon dividend uit die club. Weet je, gewoon een paar 100 miljoen. Dat gebeurt verder nergens. Ja, jij zei zelfs, lazen wij dat er al meer dan 1 miljard uit United getrokken is. Ja, dat lijkt me heel lastig om daarvan te kopen, want zij hebben het gewoon als investering.
Ja, maar daarbij... zij mogen dit ook doen.
Ja,
ik snap de kritiek ook wel soms, maar het is niet alsof United nooit geld uitgeeft.
Nee, maar ja, dat geld verdienen ze zelf. En er zijn natuurlijk heel veel investeerders die leggen extra geld bij. Ja, dat doen de Glazers niet. Die doen het echt voor zichzelf, niet voor de club.
Nou, als je een club moet hebben natuurlijk om dat mee te doen, is dan Manchester United. Dat is zo'n groot merk.
Ja, maar zij hebben dat zo gebouwd. Ik bedoel, die Ed Woodward, eindeloos veel kritiek op geweest. Zijn belangrijkste taak was om Manchester United commercieel te laten functioneren. Er is toen een tijd geweest dat het letterlijk zo was dat die app belangrijker was dan de spelers. Nou.
Ja, het is echt...
Het is fucking triest, toch?
Het is ook voor die jongens, denk ik. Die spelers, die worden denk ik ook helemaal gek. Want je leest alleen maar dingen over die club. Je weet niet wat er gaande is. Je leest 100 namen die per dag voorbij komen. Je leest waarschijnlijk 10 keer per dag dat jij ook weggaat of weg moet. Of uit de baas wordt gehaald. Alles wordt er ook gelekt.
Laten we daar nou eens naar kijken. Want gisteren komt een bot van 130 miljoen op João Félix naar buiten. Bizar, toch?
Misschien moet je dat even opnieuw doen. Zo.
Nee.
Nee? Nou, het spijt me, luisteraars. 130 miljoen voor jouw verlies. Ja, als het klopt.
Ja, maar... Precies. Ik snap er echt niks van. Want als ik 1 linie van United is... waar ik nou op dit moment geen 130 miljoen zou spenderen... zou het wel de aanval zijn.
Nou, je hebt wel een spits nodig.
Je hebt een centrum spits nodig.
Maar ik zou me wel eerst even gaan richten op je middenveld en je verdediging. Die vind ik toch wel... Kijk, ze hebben misschien niet de top van de top in aanval lopen... maar je hebt echt wel genoeg namen... met wie je echt niet 10 in de Premier League hoeft te staan. Rashford, Sancho, Martial...
Kijk, dat is duidelijk.
Allemaal jongens, daar kan je echt gewoon 5e mee worden.
Nee, maar kijk, dat is sowieso duidelijk. Maar dat je eigenlijk vanuit de opbouw van achteruit... dat je daar iemand nodig hebt die dat beter kan verzorgen. Dat je iemand op minstens 1 op die controlerende positie... op middenveld nodig hebt, dat is duidelijk.
Dat je ook kan voetballen.
En een spits is spits lijkt mij ook wel nodig.
En een rechtsback.
Alleen 130 miljoen is weer echt bizar veel. En is zo'n jonge speler, die ook de afgelopen jaren heeft laten zien, ook nog best wel veel of genoeg te hebben aan zichzelf, die zich nog moet ontwikkelen, die er nog niet is, vind ik. Hij heeft in ieder geval bij...
Duo met Morata is echt heel mooi.
Maar hij is, het is een fantastische speler, hè? Dat staat buiten kijf. Maar 120 miljoen heeft hij nog steeds niet bewezen. En tuurlijk is het een investering voor langere termijn geweest van Atletico. Maar hij is nog geen absolute top speler.
Plus dat er natuurlijk ook dat hij ook een gozer is uit een heel andere cultuur dan de Engelsen, dan de Noord-Engelsen. Dus ook dat vind ik nog een zekere gok erbij. Aan de andere kant, wij weten niet wat het budget is. Kijk, als Manchester United denkt nog 400 miljoen uit te kunnen geven, dan zul je ook wel een hele dure spits moeten halen. Ja. Weet je wel? En nou goed, er is heel veel gelachen om Vardy. Maar ik zou 1 jaar Vardy als tussenoplossing, zou ik niet eens heel gek vinden.
Een spits die niet eens bij Leicester meer alles speelt. Ook dat mede door zijn fitheid soms en door zijn probleempjes. Maar...
ja, ik zou dat voor 1 jaar als tussenoplossing, als je daardoor dus extra geld kan steken in je middenveld en in je centrum. En dan heb je dus Martial er nog achter. Dan zou ik dat nog niet eens een hele gek op. Dat is geen ideale oplossing, hè?
Kunnen ze dan niet beter, net als wat het is er waar het nu geruchten over zijn, Aubameyang halen? Dat lijkt me dan een veel betere optie voor United.
Nou, dat lijkt me hetzelfde laken en pak. Misschien is Aubameyang een betere keuze.
Nee, die is nog iets jonger. En ja, iets meer bewezen bij grote clubs natuurlijk.
Ja, een stuk duurder ook, denk ik.
Ja, dat zeker. En in de Premier League, ik vind Mitrovic laat nu wel zien dat hij wel een aantal stappen... Ja, daar ben ik echt fan van. Die laat echt zien dat hij wel stappen heeft gemaakt.
Ja, maar ik denk, kijk, als je een oude spits haalt, dan is het oké als je hem in 1 jaar afschrijft. Ja. Ik denk dat Mitrovic, die zou je dan 1 jaar halen als tussenjaar. Ja goed, dan is de kans dat je hem voor meer geld door gaat verkopen heel klein. Het lijkt me niet de persoonlijkheid om tweede spits te zijn komend jaar.
Nee.
Dus ik denk dat dat niet is wat je moet willen.
En een oude middenvelder?
Casemiro.
Bizar toch? Ja. Dit had ik in ieder geval echt nooit zien aankomen.
Nee, maar ook niet op een positieve manier, maar meer in de zin van, dat lijkt me niet het type wat je nodig hebt. Maar ja, volgens mij hadden wij het er eerder over, dat ik het ook gek zou vinden als een type Declan Rice zouden halen. Of was dat met Charon?
Dat was met
Charon. Want ik vind, zeg maar, een verdedigende middenvelder is nu niet per se wat United nodig heeft. Volgens mij heeft United een middenvelder nodig die in de opbouw die ploeg verder kan brengen. Nou kan Casemiro aardig voetballen, maar is dit geen speler die volgens mij gaten gaat vinden in echte verdedigingen?
Nee, absoluut niet.
Ik heb het er al vaker over gehad. En ik blijf erbij dat Paredes zou... Dat is eigenlijk al maanden geleden heb ik dat voor United. En dat geldt voor Juventus nu. Die is echt, als je voor de opbouw en onder de druk uit voetballen je team vooruit helpen, is dat voor dat geld dat hij moet kosten. Ik snap niet hoe je dan in hemelsnaam bij Rabiot uitkomt.
Maar hij is ook heel lang gewoon best wel onder de radar gebleven, die Paredes. Ik weet nog dat ik naar Utrecht Zenit ging. En dat ik dacht, wie de fuck is deze gast? Die was zo goed daar.
Ja, maar dat moet ik zeggen. Dat had ik ook met Fred. Die speelde namelijk toen bij Feyenoord Shakhtar. Speelde hij het hele middenveld van Feyenoord in zijn eentje helemaal tureluurs. En ik dacht echt ervan. Want toen wilde City en United hem allebei weer hebben. En toen dacht ik echt, ja, dit is hem. Deze gozer gaat de Premier League echt ondersteboven zetten. En dat is ook niet helemaal gelukt natuurlijk.
Nee, ja, hij staat er slecht op in Engeland. Ik vind ook dat je af en toe zijn kwaliteiten wel ziet. Maar ja, het is nooit geworden wat mensen van verwacht hadden. En ik ben best wel benieuwd hoe dat komt. Want af en toe zie je toch wel hoe fucking goed hij kan zijn.
Zeker, hij kan fantastisch voetballen. Waar ik wel een beetje bang voor ben, zeker als ze nog middenvelders gaan halen, is dat, want iedereen had er heel veel hoop van dat hij nu wel ging spelen, maar dat onze Nederlandse vriend...
Donny van der Beek.
Die zou ik toch wel, als ik hem was, een ander clubje gaan zoeken.
Ja, man, die moet absoluut weg.
Echt een hele slechte keuze gemaakt door naar Manchester United te gaan. Dat is wel, ja...
Nou, op papier vond ik het nog niet eens eigenlijk een slechte keuze, maar...
Nee, ja, het is van...
We hadden natuurlijk zijn niveau veel hoger verwacht misschien.
Ja, ik denk dat dat wel zo is, want ze zullen toch allemaal wel hun sterkste spelers opstellen.
Of de systeemgebonden.
Ja, nou ja, hij werd in Nederland toch als heel multifunctioneel omschreven, dat hij ook op 6 en op 8 kon.
Dat kon niet, maar dat is natuurlijk niet... Voor niet mij lagen zijn krachten altijd in constant in die 16 achter die spits komen.
Zeker, ja.
Zijn krachten lagen voor mij niet in de opbouw
eens
onder de druk uit voetballen.
Eens.
Oké, jongens. João Felix, doen of niet?
Nee.
Nee.
Casemiro, doen of niet?
Nee.
Nee.
Casemiro zou ik wel halen. Weet je,
niet voor 80 miljoen.
Nee, tuurlijk niet.
Nou ja, Meunier wordt genoemd, zou een goede aankoop wel zijn. Dat is de enige.
Ja, maar het is ook geen beleid. Als je 1,5 jaar geleden Wan-Bissaka haalt voor...
Nee, maar beleid, beleid is natuurlijk niet uit en vreemd.
Wan-Bissaka was op zich wel een hele rare aankoop. Want volgens mij zei iedereen daarvan, en ze zijn het in de Engelse pers niet vaak eens.
Hij kan alleen slidings.
Verdedigend, uitstekend, aanvallend, niks. Dus nou ja, dan moet je gaan kijken, kan zo iemand dat bijleren? Nou ja, volgens mij is een echte verdediger goed leren voetballen, zeker als rechtsback, is dat heel lastig.
Voetbalintelligentie is sowieso niet echt te leren, denk ik. Dat moet wel in je zitten.
Nee, tuurlijk. Nee,
je ziet bij hem al best wel snel dat dat er zeker niet in zit.
Nee, maar ik bedoel, ga nou eens... je kan je toch niet voorstellen dat Trent Alexander-Arnold en Wan-Bissaka op dezelfde positie spelen?
En Reece James.
En Reece James, ja, dat is bizar.
Het, wordt, het blijft interessant. We gaan het toch stiekem nog best wel veel over United hebben, denk ik. Richting de transfer deadline over. Het is het anderhalve week, denk ik. Ja. Wordt alleen maar leuk.
Mensen zijn enthousiast over die deadline, denk ik.
Ja?
Ja, ik heb wat mensen gevraagd of ze langs zouden komen. En het lijkt wel alsof het ook zoiets groeit.
Ja?
Oh. Ja, nou ja, geen negatief rest.
Kijk, dat is mooi. We zijn er doorheen, jongens. Ik wil jullie heel erg bedanken voor deze FC Afkick Daily. We gaan straks richting Lowlands.
Yes.
Daar hebben we morgen nog een daily. Ook heel leuk.
Heel leuk.
En morgen hebben we daar onze eerste show.
Ja, heb ik ook veel zin in, man. Ik ben benieuwd naar de verhalen van Johnny Zuiveren en Son Braafheid.
Ik ook. En op zaterdag Leon Stendler. Dus ja. En op zondag gaan we lekker dansen.
Zo, want dat kunnen wij, hè?
Dat kunnen wij heel goed. Nicky, sorry voor dit gepraat over Lowlands.
Ik wens jullie heel veel plezier, jongens.
Dankjewel.
Het gebeurt heel vaak, toch? Ik heb daar volgens mij Alexander Klupping wel eens over horen praten. Hoe Lowlands gecultiveerd wordt voor de selecte groep die erheen gaat. Waar de rest van Nederland dan gewoon last van heeft. Want die moeten dat de hele tijd aanhouden. Ja. Nou, dat hebben onze luisteraars nu ook.
Zet je Twitter hashtags, hashtag Lowland gewoon uit.
Gaan wij ook de hele tijd tweeten? Wat
ik ga absoluut niet tweeten.
Ik accepteer je excuses wel, maar daarbij wil ik wel zondag filmpjes zien van dat jullie aan het dansen zijn.
Gaan we doen. Privé. Dankjewel jongens. En alle kijkers en luisteraars uiteraard ook heel erg bedankt. Vergeet niet te abonneren op YouTube trouwens, want we hebben ze nog steeds nodig, die abonnees. Geef vooral positieve recensies op je favoriete podcastplayer. En dan zien we jullie morgen vanaf Lowlands.